Bevrijding. Het rivierengebied was verschrikkelijk groot en de brede rivieren vormden een behoorlijk obstakel bij hun voortgang door het landschap. Nu wist Anna wel dat je vrijwel nooit in een rechte lijn naar je doel toe kon. Zowel het haar bekende duinlandschap als het veengebied hadden haar dat wel geleerd. Water, moeras en zand bemoeilijkten je reis, zodat je er op onbekend terrein altijd rekening mee moest houden dat je ergens in het open veld of in een bos moest overnachten. Er was lang niet altijd een klooster, boerderij of gehucht in zicht waar je gastvrijheid kon genieten. Ze reisde wel niet te midden van een grote groep pelgrims, maar ze was blij met haar drie reisgenoten. Ze wist dat ze alles zouden doen om haar te beschermen en voelde zich veilig in hun gezelschap. Eindelijk bereikte ze een gebied waar hoge en lage gronden tegen elkaar aanschurkten en een hoogte die Ereslo werd genoemd. Er waren hier boerderijen rond een driehoekig plein. Dit werd door de bewoners de plaatsen genoemd. Er lagen akkers rondom. Ze kregen te horen dat het akkerdorp onderdeel was van de gauw Toxandrië. Naast akkerdorpen waren hier domeinen gevormd. Frankische edelmannen waren de eigenaars of beheerders. De hoeven hierop werden bebouwd door horigen. Ze vonden onderdak voor de nacht. De bewoners waren zeer nieuwsgierig naar de reizigers, maar ook voorzichtig. Toen de tongriemen wat losser werden door de drank die rijkelijk vloeide, hoorde Anna dat men zeer beducht was voor rondtrekkende bendes in deze streken. Menig vrije boer had zich bij een domein aangesloten, opdat hij de bescherming genoot van de heer van het land. Tot zover had het viertal zich vrij gevoeld tijdens hun voettocht, maar ze beseften nu dat ze zich toch wel wat onbezonnen hadden gedragen. Het landschap dat ze doorkruisten had hen een vals gevoel van rust en veiligheid gegeven. Hier was de bevolkingsdichtheid groter, maar de onveiligheid kennelijk ook. Ze zouden bij hun voortgang beter op hun tellen moeten passen en vooral uitkijken in open gebieden waar ze van grote afstand gespot konden worden door kwaadwillenden. Ze voelden zich ongemakkelijk op de vele open terreinen die ze doortrokken. Vaak was er slechts hier en daar een bossage en een enkel stukje bos. Veel land was hier in cultuur gebracht. Bovendien begon het te regenen en vervolgens kwam het met bakken uit de hemel. Ze waren tot op de huid doorweekt, maar stoppen had geen zin. Er was geen boom te zien, geen enkele mogelijkheid te schuilen voor de ongenadige plensbuien die op hen neerdaalden. Daarom sjokten ze maar door, de hoofden gebogen in de wind. Toen de zon eindelijk haar gezicht liet zien, haastte de grijze regensluiers zich naar het oosten. De damp sloeg van de kleding waar ze zich snel van ontdeden om te laten drogen. Ze hingen alles in de takken van een il solitair boompje. De jonge mannen keken tersluiks naar het ranke figuur van Anna. In feite waren ze alle drie, al na felle zand, verliefd op haar geworden. Die verliefdheid was overgegaan in bewondering voor haar doorzettingsvermogen. Anna trotseerde alle gevaren en ging onbekende wegen op om haar geliefde te vinden. Welke vrouw zou zo'n onderneming beginnen? Ze was uniek. In Dorenstad hadden ze onderling vaak over haar gesproken en ze waren tot de conclusie gekomen dat geen man een kans maakte haar voor zich te winnen zolang kibbe in haar ogen stond geschreven. Daarom zouden ze nooit hun vriendschap met elkaar en met haar durven riskeren. Hun kleding was nog niet helemaal droog, maar ze voelden zich al veel beter en vervolgden optimistisch gestemd hun weg. Ondertussen bleven ze goed opletten of er ergens gevaar dreigde. Aan de horizon daagde een bos op en na enkele uren liepen ze tussen eeuwenoude bomen. De ondergaande zon speelde tussen de bladeren en trok lange schaduwen. Hier zouden ze overnachten. Hajo en Ulbo gingen sprokkelhout zoeken voor een vuurtje. Anna schrok op toen er een kreet klonk. Het was Hajo, die even later aankwam lopen met een vos. Ik vond hem in een strik en heb snel mijn mes gebruikt. Hij bleek ervaring te hebben met het verwijderen van de huid. Dat heb ik geleerd van mijn oom. Die schoot wel in zijn ree met pijl en boog. Dat heeft hem trouwens letterlijk de kop gekost, want het was in het jachtbos van de heer. Stommeling, riep Ulbo, straks overkomt ons hetzelfde, omdat je dat dier uit de strik hebt gehaald. Daar was Hajo het niet mee eens. De edelen jagen, ze zetten geen strikken. Dit kan alleen de buit van een stroper zijn. We stelen dus van een stroper. Ulbo schudde zijn hoofd. Dat kan wel zijn, maar als de heer van dit gebied ons aantreft met een dood dier, zal hij ons als stropers beschouwen en dan zijn wij de klos. Breng het dier terug naar de strik en kom dan direct terug. Hajo stribbelde tegen, maar werd tenslotte door Anna overgehaald om datgene te doen dat Ulbo had gezegd. De laatste beetjes voedsel uit hun bepakking werden verorberd voor ze zich te rusten legden onder een grote eik. De volgende ochtend wierp de zon al vroeg haar stralen door het gebladerde. Het beloofde een mooie dag te worden. Anna moest lachen toen ze het slaperige gezicht van Jiro ontwaarde onder een bos haar dat alle richtingen uitstond. We zullen eerst wat koud water moeten vinden om jou wakker te krijgen, plaagde ze. Ze trokken steeds dieper het woud in, waarbij ze meermaals op hun schreden terug moesten keren om het pad naar het zuiden dat zij volgden terug te vinden en hun tocht te vervolgen. In de verte klonk het geluid van een blaashoorn. Plots sprong een hert vanuit de struiken voor hun voeten. Het dier was in paniek en snel weer uit beeld verdwenen. Direct hierna bereikten ze een opening in het woud en liepen ze het veld op. Ulbo vloekte toen hij de groep mannen zag. Daar vluchtte het hert voor, snel, terug tussen de bomen. Ze draaiden zich om. Hun weg werd afgesneden door een drietal in lompen geklede mannen. Nu was de omsingeling compleet. De grootste van hen miste een oog en had een gebroken neus. Hij droeg een bijl in een hand en in de andere hand een lang mes. Ook de overige mannen oogden gemeen. Hun grijnzende gezichten voorspelden niet veel goeds. De drie jonge mannen gingen onwillekeurig beschermend om Anna heen staan. Jeugdig vlees, Burk, dat is een welkome onderbreking op dit uur van de dag. De grote man antwoordde, zeker, Nef, we kunnen best een opkikkertje gebruiken na alle ellende van de laatste tijd. Vriet, bereid jij onze gasten eens voor op het festijn. Het is een mooie dag om wat te rollenbollen in het gras. De man met een litteken van oor tot rechter mondhoek blafte naar de vier jonge mensen. Uitkleden, nu! Jurre, Ulbo en Hajo trokken alle hun mes tevoorschijn en hielden het voor zich. De grote man barstte in lachen uit. Haha, pas op, Vriet, ze hebben al babytandjes. Voor de jonge mannen ook maar een kans hadden om hun mes te gebruiken, waren ze op vaardige wijze ontwapend en lagen ze op hun buik in het gras, terwijl Vriet en twee makkers hun broeken afstroopten. Kijk eens wat een malse billetjes! Er klonk luid gelach op uit de groep schurken. Elk van de jonge mannen werd door een bendelid tegen de grond gedrukt, terwijl een ander zich voorbereidde op de daad. Anna werd inmiddels door twee van de smeerlappen vastgehouden, terwijl er nog twee toekeken hoe Burk, als leider van de bende, gebruik ging maken van zijn positie. Hij had het eerste recht. Hoefgetrappel klonk op. De bendeleden waren in één keer genezen van hun geilheid en keken verschrikt op. Burk was de eerste die in het bos verdween, de anderen renden hem achterna. Twee die hun broek nog ophaalden terwijl ze probeerden te rennen, werden als eerste vanaf de paardenruggen door een zwaard getroffen, hun hoofden gekliefd. De 14 ruiters hadden al snel de andere bendeleden achterhaald. Ze werden zonder pardon neergemaaid. Ondertussen kleden Anna en haar drie beschermers zich snel aan. Ulbo wendde zich tot de andere drie en zei, wees voorzichtig, dit zijn edellieden, maar dat wil niet zeggen dat ze een haar beter zijn dan de bandieten die zij nu ombrengen. We zijn pelgrims op weg naar de paus in Keulen en om onze devotie te tonen voor Sint Gerion. Deze edelen zijn Franken en dus meer beducht voor de machthebbers in de hoofdstad. Dat kan in ons voordeel zijn. Misschien laten ze ons met rust.